BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen, welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over Diederik Gommers, die hier bij BNR heeft gezegd dat OMT-adviezen eigenlijk meer verkapte RIVM-adviezen waren. Over extra geld van Defensie dat vooral gaat naar meer bewapening. Is dat nou goed of juist niet? En de Michelinsterren zijn weer uitgedeeld. Die worden uitgedeeld vandaag. Maar naar welke restaurants gaan mijn panelleden heel graag? Hoor je zo meteen. En in dat panel zitten vandaag Sharif Ezzemouri, wetenschapper op het gebied van infectieziekten en zelfstandig adviseur op dat gebied. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers, voormalige voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de aankopen van aandelen Air France KLM, die de staat der Nederlanden van plan is om te gaan doen. Het gaat om 220 miljoen euro en de Tweede Kamer gaat daar vandaag over debatteren. De Eerste Kamer morgen. Er zit allemaal wat haast achter. Nederland heeft eerder over honderden miljoenen aandelen Air France KLM gekocht. Toen hadden we 14% van de aandelen. Dat is daarna gekrompen van 9,3%. En van die honderden miljoenen is ook niet zo heel veel meer over. En nu wil Air France KLM dus bijna 2,5 miljard euro gaan ophalen. En Nederland wil meedoen om daarmee het huidige belang van die 9% op peil te houden. En dat zou het kabinet dus zo'n 220 miljoen gaan kosten. Critici zeggen, moeten we dat nou wel willen? Moet Nederland überhaupt aandelen in dit bedrijf hebben? En is het geen bodemloze put? Als je ziet hoe vaak er al geld in gestopt is door de overheid, maar misschien ook wel als je kijkt naar de koers van het bedrijf op de beurs. Ons breekijzer vandaag. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Wat vind jij? Misschien ben je het eens en denk je dat je hiermee zeggenschap koopt in een bedrijf en dat daarmee de Nederlandse belangen overeind blijven. Daarbij, er zijn al zoveel miljarden in KLM gestoken. Die laatste paar honderd miljoen kan er nog wel bij. Of ben je anders van mening? Zeg je nee, commercieel. KLM is een commercieel bedrijf. Moet gewoon op eigen benen staan. Zonder overheidssteun was het al lang verloren geweest. Dus dat moet dan ook maar gewoon opheffen, die toko. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Wil je niet bellen, dan kan je ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Ons breekijzer dus. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Ben heel benieuwd wat jij denkt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Erik Pels. Hij is luchtvaarteconoom aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ons breekijzer. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Wat vind jij?
Ik vind voor niet. Waarom zou Nederland belastinggeld in een bedrijf moeten steken wat eigenlijk als een commercieel bedrijf geopereerd wordt?
Ja, goed, omdat er dus Nederlandse belangen zijn blijkbaar. Sigrid Kaag die zegt, het is een hubfunctie. We hebben een informatiepositie als we dat blijven doen. Het is goed om in te zitten. Maar daar ben je het dus helemaal niet mee eens. Ook die vorige aandelen hadden we niet moeten kopen.
Nee, want die vorige aandelen zijn gekocht, net zoals deze aandelen die men in ieder geval kopen, om invloed te krijgen. En de Franse overheid die was er toen niet zo blij mee. Die zal er nu ook bedenkingen bij hebben. Er zijn er nog andere grote aandeelhouders die ook hun bedenkingen hebben. Dus zo zit je met iedereen rond de tafel die allemaal een beetje invloed willen. En uiteindelijk verwatert die invloed weer een beetje. Mm-hmm. En daarnaast er zijn nog heel veel andere sectoren die ook heel belangrijk zijn, waar dit allemaal niet gedaan wordt.
Ja.
Dus een beetje bijzonder vind ik het.
Ja, en dat we dat als we het niet mee zouden doen, dan gaat die 9%, dat verwatert dan naar 2%. Dus eigenlijk zitten we in een soort wurggreep, toch? Van je moet wel meedoen, anders dan word je irrelevant.
Nou ja, maar waarom zou je invloed willen hebben? Waarom zou je als politiek invloed willen hebben op een bedrijf,
mm-hmm,
waarvan men zegt, het is belangrijk voor de BV Nederland, maar het is niet het enige bedrijf wat belangrijk is voor de BV Nederland.
Nee. Oké, we gaan zo wat verder de diepte in. Eerst een rondje in mijn panel. Ik begin bij Sharifa, onze breekijzer vandaag. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Wat vind jij?
Ik ben het niet eens met de stelling. Net zoals onze panelgast net zei, waarom zou de politiek zich moeten mengen met een commercieel bedrijf. Mm-hmm. En daarnaast, KLM heeft zoveel kapitaal van ons gekregen, van gemeenschapsgeld. En wat krijgen we er eigenlijk voor terug?
Ja, wat is dan het antwoord op die vraag?
Ja, als we dan naar Sigrid Kaag gaan luisteren, dan krijgen we economie en hebben we een hub en dan zijn we de grootste transfer in Europa.
Mm-hmm.
En dan denk ik van maar als je geld krijgt, dan moet je wel aan de regels houden die dus dan worden gesteld aan het geld die je krijgt. En daarnaast, er zijn zoveel andere bedrijven die ook voor Nederland belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan Unilever of de MKB'ers. Mm-hmm. Hun bijdrage aan de Nederlandse economie is ook cruciaal.
Ja, dus je zou liever dan daarin investeren.
Nou, investeer niet alleen maar in KLM zelf. Want op een gegeven moment wat ik zie, ik heb hier niet heel veel kaas van gegeten, misschien een heel klein plakje. Maar het lijkt op een hele vreemde relatie wat de Nederlandse overheid met KLM heeft. De Nederlandse overheid lijkt een beetje op de sugar daddy van KLM.
Ja.
When shit goes down. Van, papi, mag ik geld?
Ja.
Gaat het op die manier?
En dan zeggen we ja.
Ja, dan zeggen we ja.
Ja. Werner, BNR Koplopers. Ik heb wel zo'n gevoel wat jij zou vinden.
Ja, zou je denken?
Ja, ik denk wel dat jij vindt dat we daar niet in zouden moeten zitten, Air France KLM.
Dat heb je goed.
Maar dan ga ik gelijk even het argument dat Kaag dan gebruikt. Die zegt van ja, maar wij moeten invloed hebben. En als we invloed hebben, dan kan je ook de koers van zo'n bedrijf een beetje bijsturen. En dan kan je misschien pushen naar verduurzamen enzovoorts enzovoorts.
Ja, wordt dus gezegd dat we invloed moeten willen hebben in Air France KLM. Maar dan is het wel interessant om te kijken van de afgelopen jaren, wat dan de invloed die we hebben gehad. Want toen hebben we voor 700 miljoen euro aandelen gekocht, wat nu nog net aan 100 miljoen euro waard is. Dus er is al 600 miljoen piek verdampt. Uh-huh. Nada, vertrokken. We wilden een extra bestuurszetel bij Air France KLM. Niet gelukt. We wilden dat er geen bonus zou komen voor Ben Smith, die CEO. Niet gelukt. We hebben gewoon een hele kleine vinger in de pap met de paar procentjes die we nu aan aandelen hebben. Dus het heeft niet echt heel veel effect gehad. En daarnaast moet je ook afvragen van als je als overheid investeert in een bedrijf, dan moet het een publiek belang hebben. Wat is het publieke belang dat KLM dient? Nou, het interessante is dat ze dus helemaal niet zoveel publieke belangen van Nederlanders dienen. Want het gros van de passagiers van KLM, dat zijn internationale transferpassagiers. Die worden allemaal vanaf andere plekken in Europa naar Schiphol gebracht, om vervolgens weer over de wereld uit te spreiden. Dat zijn niet de Nederlandse reizigers. Het is bijvoorbeeld, je kan het checken op de website van KLM. Als je vanaf Amsterdam naar New York wil, is het goedkoper om met de auto naar Düsseldorf te rijden dan een KLM-vlucht van Düsseldorf naar Amsterdam, waarin je overstapt naar New York, dan dat je in Amsterdam overstapt direct naar New York gaat.
Je brengt ons dus op ideeën.
We hebben notabene de Nederlandse thuismarkt wordt slechter bediend door KLM dan de buitenlandse passagiers. Dus wat is het internationale belang, het nationale belang dat KLM dient? Ik denk betrekkelijk weinig.
Voordat ik naar de bellers ga, Erik, nog heel eventjes. Ik las in een van de analyses. Ja, we hebben dus een jaar of drie geleden hebben we daar zo'n 700 nog wat miljoen al ingestoken om dat huidige aandeel te verwerven. Ja, dan moet je nu eigenlijk ook wel meedoen, want het zou ook een teken zijn als je nu niet meedoet, dat je als aandeelhouder eigenlijk geen geloof in hebt. Als je nu niet meedoet, dan geef je het toch een beetje op. En dat kan je toch niet maken, ook richting de Franse staat bijvoorbeeld. Zijn het nog valide argumenten om het wel te doen? Of moet je daar allemaal niet zoveel van aantrekken van wat het beeld is en hoe het staat, maar gewoon nadenken met je kop en het dan dus niet doen, wat jou betreft?
Nou, vooral dat laatste nadenken van waarom zou je het willen? En ja, de enige reden zou dan zijn om te zeggen van we hebben er geld in gestoken en we zijn bang dat dat helemaal gaat verdampen. Ja, maar als je er meer geld in steekt, dan is dat geen garantie dat je en de invloed koopt die je wil hebben. Mm-hmm. En ook geen garantie dat dat over een paar jaar wel weer heel veel waard is.
Ja.
Maar uiteindelijk de reden is, we willen invloed kopen. Ja, dat ga je niet lukken. Je blijft een relatief kleine speler.
En daar komt toch ook nog eens bij. We hebben notabene zojuist 2,2 miljard uit onze klimaat, stikstof en innovatiefondsen moeten halen, omdat we moesten bezuinigen, omdat er ander geld nodig was. Maar 220 miljoen voor KLM ligt er wel op de plank. Dat is toch bizar. Laten we alsjeblieft ons geld steken in technologieën, in bedrijven die wel winstgevend zijn en waar de Nederlandse economie ook echt beter van wordt.
Laten we eens kijken wat onze luisteraars daarvan vinden. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Gert-Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, met Gert-Jan.
Zeg het maar.
Ja, nou, kijk, de KLM is ooit begonnen met altijd als een 100% eigendom van de staat. Mm-hmm. En ze hebben keurig netjes altijd op een gegeven moment hebben ze uit hunzelf hun aandelen emissie verkocht en ze hebben een beurs gegaan. En na jaren is het uiteindelijk een helemaal 100% zelfstandige club geworden. Alleen de fusie met Air France, dat is gewoon een verkeerde keuze geweest. We hadden gewoon moeten samenwerken met een andere partij waar we, die al stabiel was. Air France heeft nooit winst gemaakt. Het is altijd een staatseigendom, nooit winst, alleen maar dwarsliggers qua personeel. Nou, dan denk ik, we kunnen beter KLM uit het hele Air France gebeuren halen.
Ja, maar dat gaat niet gebeuren, want hoe gaan we dat doen dan?
Nou, een andere partner zoeken.
Ja, maar dan moet Air France natuurlijk ook wel willen.
Ja, maar op een gegeven moment hebben ze ook geen keus.
Maar dus moeten we nu 220 miljoen gaan overmaken nu?
Ja, zeker. Blijf je invloed houden, want anders kom je nergens. Ja. Dan is het gewoon een dood schip.
En het verhaal wat Werner net eigenlijk zegt, van die invloed hebben we de afgelopen 3 jaar ook niet zoveel gezien. Wat vind je daarvan?
Nou ja, dan doe je meer dan 220 miljoen.
Ja, dan stort je het helemaal vol met Nederlands geld. Duidelijk, dank voor het bellen. Gert-Jan. Meneer Huygens, goedemorgen.
Met Huygens.
Hallo.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik ben er tegen.
Ja.
Want ik begrijp het ook helemaal niet meer. Want hetgeen wat één zou moeten zijn. Eén, we gaan nog steeds achteruit met het milieu en met het klimaat.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat één zou moeten zijn. En als dat weer is aan de norm die we flink gesteld hebben, dan kunnen we kijken of we hier aan de smeerpijpen een beetje meer kunnen toegeven. Dus het is nu een lange neus trekken naar het milieu.
Mm-hmm.
Dat hoor je nooit over. Nou, trek voorlopig maar een lange neus naar KLM. Dat is het.
Ja, u bent er een beetje klaar mee. Duidelijk, dank voor het bellen. Meneer Vonk, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, meneer Vonk.
Zeg het maar.
Die invloed moet blijven. Ik begrijp ook wel dat het aandeel gekelderd is en dat die 700 miljoen die er eerst ingestopt is nu bijna verdampt is. Maar een aandeel kan ook weer stijgen.
Uh-huh.
En dat die gedaald is, heeft natuurlijk te maken door die coronacrisis. KLM functioneert op dit moment nog niet op het oude niveau. Passagiersaantallen blijft nu rond 80-85%, wat ik begrepen heb. Maar dat gaat ook weer stijgen. Mensen gaan toch vliegen. Ik begrijp ook de hele ophef niet omtrent een correlatie met milieu.
Mm-hmm. We willen toch met z'n allen dat de luchtvaart een beetje verduurzaamt, toch?
Dat doet de KLM ook.
Mm-hmm.
U kunt zich voorstellen dat ook een bedrijf, een ondernemend bedrijf, liever 80.000 liter brandstof in hun vliegtuigen tankt als 100.000 liter brandstof. Elke 10 jaar komt er een nieuwe generatie vliegtuig op de markt, wat 10-15% zuiniger is.
Mm.
Ja, maar daarmee gaan we toch nooit de klimaatdoelen halen. Dus als je het Parijse klimaatakkoord serieus neemt, dan moet je toch eigenlijk als overheid juist inzetten op misschien minder luchtvaart, wat meer krimpen, en dan juist misschien meer investeren in de NS in plaats van in de KLM.
Ja, en de NS, die treinen die rijden
op elektriciteit, inderdaad, ja.
En hoe wordt die elektriciteit op dit moment opgewekt?
Hollandse windenergie geldt voor de NS.
100% groen, toch?
Ja.
Is dat 100% goed?
Ja, en dat is ook echt een stuk minder uitstoot dan de luchtvaart, zelfs als je op kolenstroom zou rijden.
En de NS dient natuurlijk ook de gemeenschap. Goed rijdende treinen. Dan gaan mensen kunnen dan groener naar hun werk, naar andere plekken toe.
Ja.
Ik ga liever op reis met de trein ergens heen. Bijvoorbeeld, ik ga deze week naar Antwerpen. Maar helaas pak ik dan de Flixbus naar Antwerpen. Omdat het last minute retourtje met de NS naar Antwerpen €120 was. En ja, met Flixbus was dat €20.
Ja.
Als er dan geïnvesteerd zou bijvoorbeeld worden in treinen, om die dan heel betaalbaar te maken, dan zul je ook merken dat mensen de kleinere afstanden dan niet meer zullen vliegen, maar juist met de trein zullen gaan. En met die gekke rijen nu op Schiphol is dat wel handiger inderdaad om met de trein te gaan.
Anton, goedemorgen. Anton?
Hallo.
Hallo, zeg het maar.
Ja. Nou, kunnen we niet gewoon al die subsidies stoppen van Schiphol? Want Schiphol wordt toch nooit meer wat. En als dat gewoon leider wel fiet is en opnieuw, als die markt gezond weer opkrabbelt, is er heel veel stikstofruimte vrij voor de boeren. En als het echt nodig is als Schiphol, dan komt die markt vanzelf weer op gang.
Ja, dus jij zegt gewoon stoppen ermee.
Ja.
Duidelijk, dank voor het bellen, Anton.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Dat gaan we eens voorleggen aan Erik Pels. Hij is luchtvaarteconoom en verder vandaag in mijn panel Sharifa Zemouri. Ze weet alles van infectieziekten. En ook Werner Schouten is hier presentator van BNR Koplopers. Ons breekijzer. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Als je erover wil meepraten, pak dan ongeveer nu je telefoon. Want we praten nog een minuutje of 50 over. 020-468. 4x0 is ons telefoonnummer. Dat was hem. 020-468-4x0. Erik, een van de bellers, zegt net, joh, we moeten er gewoon helemaal uit. Kan dat? Kan je zeggen, joh, we verkopen de toko en succes ermee?
Nou ja, wie zou wat moeten verkopen? KLM, Air France KLM geeft aandelen uit. Dat je kan die aandelen als overheid verkopen en ja, Air France KLM blijft bestaan.
Ja.
En wat dan de positie van KLM daarin wordt, dat wordt in Amstelveen bepaald en vooral in Parijs.
Ja, nou, maar ik bedoel meer als Nederlandse staat zou het maar hebben, want we hebben er nu dus nog een aandeel KLM. Kan je daar zo vanaf?
Je kan het verkopen. Ja. En dat komt ook weer een beetje gek over in Parijs en in Amstelveen, maar je zou het kunnen verkopen.
Ja. Ja.
En misschien is dat een idee en dan eindelijk eens goed beleid maken en zeggen wat willen we op de lange termijn met een luchthaven Schiphol en hoe zien we dat voor ons?
Ja, want die argumenten als ja, hubfunctie en toch de blauwe trots en too big to fail, ben je daar helemaal niet gevoelig voor dat dit inderdaad geen belang dient voor de Nederlandse samenleving? Het is ook wel fijn dat wij vanaf hier naar New York kunnen vliegen als je daarheen moet voor je werk bijvoorbeeld.
Ja, dat is heel handig. En die hubfunctie is ook heel belangrijk geweest voor de economie. En daar heeft de economie heel veel baat bij gehad. Maar op een gegeven moment moet je ook afvragen van wordt die hubfunctie niet wat groot in vergelijking tot de thuismarkt? Mm-hmm. En daarnaast die blauwe trots, ja, die hebben we al verkocht. En sinds de jaren 80, 90 zijn we al bezig met die luchtvaartmarkten te liberaliseren. En toen is dat hele idee van de flag carriers, zoals we dat vroeger noemden, die onze vlag moeten laten zien, heeft men een beetje laten varen. En ja, zijn het gewoon bedrijven geworden.
Ja, dus er is eigenlijk weinig over van die tijd.
Ja, nou ja, men heeft destijds bijna 20 jaar geleden het besluit genomen KLM te verkopen. En ja, Air France was de kandidaat die het wilde. En daarvoor zijn andere partijen geweest die het bekeken hebben en het niet wilden. En ja, te klein om zelfstandig te blijven bestaan in een internationale markt.
Ja. Het argument van de banen wat je dan vaak hoort, is dat ook nog een soort vals argument? Of blijven die banen wel bestaan ook als de Nederlandse staat verder niet meedoet?
Ja, die banen die worden al decennia lang als argument gebruikt en is ook belangrijk geweest in het verleden. Mm-hmm. En je ziet nu aan Schiphol dat ze zelf al moeite hebben mensen te vinden. Dus ja, hoe belangrijk dat argument nog is, moeten we nog maar bezien.
Ja, we hebben een ontzettend oververhitte arbeidsmarkt. We hebben meer vacatures omdat er mensen zijn die momenteel beschikbaar zijn. Dus de baan is niet echt een argument, denk ik. En je moet ook kijken
Het gaat niet alleen om de banen, maar ook om de productiviteit.
Ja, wat voor kwaliteit
komen die mensen terecht?
Creëer je ook. Hè? Het zijn de mensen die. Er was laatst een hele goede Volkskrant-reportage over de koffershowers die fysiek ontzettend zwaar werk moeten doen. In kankerverwekkende kerosinedampen moeten werken. Er wordt al. De arbeidsinspectie is ook niet helemaal blij mee. In wat voor omstandigheden die mensen moeten werken. Het is niet crème de la crème van de banen, zeg maar. Die kunnen veel meer verdienen als technicus in de energietransitie of in de zorg of misschien wel in distributiecentra in plaats van bij een KLM.
Ja, maar dat is dan het verhaal. Waar verdien je het meeste? Wat zijn de meest productieve banen? En ja, daar komen die mensen terecht. En als de luchtvaart niet meer de topbanen creëert en alleen maar banen voor mensen die koffers moeten sjouwen, ja, dan gaat het vanzelf een keer ophouden.
Dan hebben we deze ochtend ook nog nieuws van de staatsagent. Dat is een soort toezichthouder die toezicht houdt op de voorwaarden die zijn gesteld bij de coronasteun voor KLM. Dus dat is een beetje een ander verhaal. Maar ja, het tekent toch wel aan. Het past toch wel bij het plaatje dat KLM een beetje een boefje is. Want zij zeggen KLM houdt zich niet aan de voorwaarden die toen gesteld zijn bij die coronasteun. Kaag is het trouwens niet eens met die bevindingen, maar noemt de conclusies wel stevig. KLM is gewoon een beetje een stout jongetje, Sharif, als ik dat zo hoor. Eigenlijk moeten we helemaal niet zitten te wachten op dat stoute jongetje.
Nee, maar je wilt ook geen sugar daddy zijn.
Nee.
Het is gewoon eruit aan het stappen, denk ik dan.
Ja, maar dan gaat natuurlijk. Gaat misschien de eerste kamer gaat er misschien voor liggen, maar.
Ja.
Ja, maak je niet zo zorgen om.
Ze maken er toch altijd weer een puinhoop van.
Het is wel grappig dat je dan dus wel als argument aanhaalt van we willen invloed houden door een paar procent aandelen te hebben, maar als je eisen stelt aan de financiering, het je niet eens lukt om ze daar aan de voorwaarden te houden. Laat staan dat ze fatsoenlijk naar je gaan luisteren als je een paar procent stem hebt op een aandeelhoudersvergadering.
Maar daarom neem ik dit ook gewoon niet meer serieus wanneer er wordt gezegd van ja, we willen invloed hebben. En dan denk ik van ja, zoals jij dus dan stelt, welke invloed? Je stelt eisen, ja, en dan. Waardoor ik dus elke keer wanneer ik lees van er gaat weer zoveel miljard of zoveel miljoen gaat naar KLM. Ja, voor mij is dat gewoon je geld in de fik steken. Ja,
en bovendien, je kan ook gewoon wet- en regelgeving maken. Dan heb je ook invloed, dan heb je het meer geregeld. Ja. Oké, laten we nog even tot slot van dit half uur twee of drie bellers doen. Patrick, goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Bedankt voor de mogelijkheid. Ik ben helemaal voor. Ik ben 20 jaar werkzaam in de luchtvaart. Jullie hebben het daarnet over de staatsagent. Die treedt ver buiten zijn boekje. Er is vanochtend een persbericht van het KLM uitgegaan dat de voorwaarden wel degelijk gehaald worden. Het is beeldvorming. Uw panelleden ook, die zijn enigszins gekleurd, merk ik. Vergeet vooral niet dat de KLM een rente heeft gekregen van 7% op de staatslening en daar al een derde van heeft terugbetaald. Mm-hmm. Dit jaar alleen al. Dus dat zegt wel genoeg dat mensen willen vliegen, blijven vliegen, kosten wat kost. En dan is de vraag, wil je hebben dat Air France KLM zeg maar geld verdient en aan verduurzamen doet, of wil je Emirates of Etihad aan de poort hebben die geen belasting betalen in Nederland en echt niet harder gaan rennen voor verduurzaming? En zo wil ik hem wegzetten.
Ja, dus eigenlijk is het de minst slechte optie, zeg je.
Ja, maar waarom zou de Etihad bijvoorbeeld niet willen doen aan verduurzaming?
Die zijn daar niet bij gebaat. Die hebben een ander winstmodel. En het feit dat u deze vraag al stelt, is voor mijn bevestiging dat u geen verstand heeft waar u het over heeft met alle
gesprekken. Nee, dat klopt. Dat had ik, maar dat klopt. Dat had ik toch aan het begin toegegeven. Van, ik heb hier geen kaas van gegeven. Misschien een heel klein vlakje.
Dat klopt. Maar jij duidelijk wel. Dank Patrick voor het bellen. André, goedemorgen. André?
Goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Ja, hallo. Ik ben aan de lijn. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn stelling is heel simpel. We moeten als de sodemieter KLM weer nationaliseren. Zorgen dat het in eigen handen komt. We geven Air France waar ze recht op hebben. En we nemen het heft weer in eigen handen. Want Air France heeft tot nu toe de beloftes niet waargemaakt. Het is een mix geworden van activiteiten die verlieslatend is. En daar moeten we snel vanaf.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen, André. En tot slot van het half uur gaan we nog even naar Jan. Goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat we zo gauw mogelijk aandelen moeten verkopen, het verlies moeten nemen. Met dat geld wat er van over is, kunnen we toch nog heel veel andere dingen doen. En ja, KLM is toch volgens mij min of meer een commercieel bedrijf. Dus laten die vooral ook zijn eigen poontjes doppen. Ja. Fusies met Franse half staatsbedrijven nog steeds heeft Nederlandse bedrijven nooit iets goed gebracht in het verleden.
Nee, duidelijk. Dank voor het bellen. Dat wil ik nog wel even kort voorleggen voordat we dit half uur eindigen. Dan maar weer een heel staatsbedrijf van maken, als je het dan toch doet.
Oh, ja, nou, ik denk dat
het... Om het te redden?
Ja, lijkt mij niet. Als je echt een staatsbedrijf maakt, dan moet het echt van vitaal belang voor de samenleving zijn. Het is ook weer niet zo dat KLM heel noodlijdend gaat zijn als we geen extra aandelen kopen. Dus dat is wel echt een hele andere discussie.
Goed, wij sluiten
het over. Ja,
Erik, zeg maar.
Het is niet voor niks gekocht, bijna 20 jaar geleden.
Nee, precies.
En te klein om zelfstandig te blijven. Dus ja, je hebt een partner nodig.
Ja, en die partner is nu dus Air France KLM. Ik dank Erik Pels, luchtvaarteconoom aan de VU in Amsterdam. Vanmiddag praat de Tweede Kamer er dus over of we opnieuw geld moeten steken in Air France KLM. 220 miljoen zou het nu omgaan. Sigrid Kaag vindt het hoogst noodzakelijk om ons belang te behouden. Mijn panelleden vinden van niet en ook veel luisteraars vinden van niet. Sommigen vinden trouwens van wel. Op Instagram vindt 56% dat we wel dit moeten gaan doen. Je kan daar nog de hele dag stemmen via BNR Nieuwsradio op Instagram dus. Zometeen in het tweede half uur van BNR Breekt gaan we praten over OMT-adviezen die eigenlijk gewoon stiekem RIVM-adviezen waren. We hebben het vast nog wel even over prinses Amalia, die gaat studeren aan de UvA. Oh. En daar ook op kamers gaat. Ik vraag me af of dat kamertje dan wordt gehuurd door prins Bernard, maar dat gaan we zo meteen horen. En we hebben toch eventjes een soort voorproefje van een beetje fine dining met de uitreiking van de Michelinsterren. En ik ben dus vooral benieuwd waar mijn panelleden graag eten, of daar nog verborgen pareltjes tussen zitten. Mm. Zometeen het tweede deel van BNR Breekt ons.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Werner Schouten, presentator van BNR Koplopers. En Sharifa Zemouri, ze weet alles van infectieziekten, is ook adviseur op dat gebied. En we gaan praten over toevallig iets wat ermee te maken heeft. Ook wel de beroemde of beruchte OMT-adviezen. Want wat blijkt, het OMT, Outbreak Management Team, gaf tijdens de coronacrisis de adviezen aan het kabinet. Dachten we 2 jaar lang. Maar die adviezen kwamen eigenlijk voor een deel ook een beetje uit de mond van het RIVM, zegt IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers in een aflevering van de podcast Vraag het Gommers. Een soort afsluitend drieluik maken zij. In deze tweede aflevering zegt hij dat. Want Jaap van Dissel, die zowel de voorzitter van het OMT was als een directeur bij het RIVM, die gaf die adviezen vaak mondeling door aan het kabinet, omdat de vergaderingen onder tijdsdruk plaatsvonden. Dus vertelt Gommers dan weer.
Ik vind dat ook gewoon normaal dat een voorzitter van een OMT en dan onderdeel van de RIVM op een gegeven moment zegt, jongens, maar dit is wat ik voor advies ga geven aan het kabinet. Ja. Maar dan hadden we dat misschien achteraf meer moeten zeggen, dit is het advies van de RIVM.
Ja, nou, er is al heel veel ophef geweest over de onafhankelijkheid van het OMT en wie heeft er in die adviezen met rode pennen zitten strepen en wie niet. En was dat nou eigenlijk wel zo slim geweest? Hoe fijn is het dat hun voorzitter ook een baasje is bij het RIVM? Wat maak jij hiervan, Sharife? Is dit is dat nou rommelig gegaan met het OMT? Hadden we daar eerder op moeten letten? Of hoort dit ook gewoon bij een pandemie? En is het niet zo erg dat er een beetje inmenging en vermenging is tussen al die instituties?
Bij de start van de pandemie, wanneer er dan een aantal dingen niet zo lekker lopen, dan denk je van oké, dat kunnen we ons dan nog veroorloven, want we zitten in trial and error. De podcast die de heer Gommers hier bij BNR heeft gehad, vind ik een beetje mosterd na de maaltijd. Dat ik dan denk, had dan aan de bel getrokken toen we in de piek van de pandemie zaten, mm-hmm, en de adviezen een degelijke impact hadden gehad. Want wat we ook hebben opgemerkt is dat er heel veel vijandigheid kwam naar OMT-leden. Dat wanneer iets niet goed uitpakte of wat dan ook, dat het kabinet dan heel snel bijvoorbeeld wees naar het OMT. Dat werd een soort van zondebok.
We volgen het OMT, zeiden ze.
We volgen het OMT. Dat was zo passief om dan erachter te komen, inderdaad, wat we zagen bij de WOP-stukken, dat er bij VWS-ambtenaren met de rode pennen doorheen gingen. Dat is kwalijk. En ja, ik vind het jammer dat de heer Gommers, of misschien ook andere leden, mm-hmm, er nu pas mee naar buiten komen. Want dan denk ik van, we hadden zoveel leed kunnen besparen, ja, als dit eerder naar voren was gekomen. En er was natuurlijk ook al een discussie van, moet het OMT onderdeel zijn van het RIVM? En hoe doen we dat met de adviezen die worden gepresenteerd? Daar willen we meer transparantie in. En die vragen die kwamen ook vanuit oppositieleden in de Kamer. Van, we willen meer transparantie. En ik denk ook dat als het aan de OMT-leden had gelegen, dat ze dat wel prima hadden gevonden. En natuurlijk snap ik dat er een uitdaging ligt in het vertalen van medisch-wetenschappelijke adviezen die voornamelijk gericht waren op de epidemiologische ontwikkeling van de pandemie naar politieke standpunten en acties. Mm-hmm. Alleen die transitie, daar ging er dus iets mis. En nu lijkt het er bijna op, dat zag je dus dan ook op Twitter, dat Jaap van Dissel dus zeg maar als de boeman werd neergezet. Mm-hmm. En de schuld dus bij hem werd neergelegd. En ik heb eigenlijk geen zin in die mosterd na de maaltijd verhalen, ja maar die en die, en dan vingertje proberen te wijzen, allemaal zodat iemand niet de schuld op zich hoeft te nemen, mm-hmm, om dus dan de boeman te zijn, want we bang zijn om gestraft te worden.
Ja. Ja, of is het ook iets waar je van kan leren eventueel voor het najaar, als je weer oplevingen en varianten en gedoetjes gaat krijgen, dat we daar dat we dit anders in kunnen richten, het OMT. Met misschien, inderdaad hoor, het was natuurlijk veel zinniger geweest als Gommers dit eerder had gezegd, maar ja, toen zat hij in het systeem, was hij onderdeel van het systeem. Of durfde hij zich toen niet uitspreken?
Nee, maar dat is echt onzinnig. Al ben je een onderdeel van het systeem en zit je in het systeem, dan kun je juist toch veranderingen aanbrengen wanneer je erin zit. En niet wanneer je eruit stapt. Dan denk ik van ja, maar nu ben je een beetje te laat. Nu je eruit bent gestapt, dan ga je dus een beetje modder zitten gooien.
Maar even voor mijn beeld, want ik zit niet op dit dossier. Kijk, we hadden natuurlijk eerder ophef over het feit dat het ministerie soms gewoon zat te krassen in de teksten van het OMT. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen, dat is misschien discutabel. Ik weet niet hoe invloedrijk dat uiteindelijk is geweest, maar ministerie, daar zit iemand van een bepaalde, zit een minister aan de top van een bepaalde partij. Dat is enigszins politiek. Ja. RIVM is in principe eenzelfde type set wetenschappers als OMT.
En die valt onder VWS, ja.
Ja, oké. Dus denk je dat daar dat RIVM politieker is dan een OMT in dat vlak en dat het dus wel kwalijk is?
Ik denk, en daar ben ik heel voorzichtig in, dat het RIVM wel politiek beïnvloedbaar is. Of gevoelig zou kunnen zijn vanuit de politiek, vooral omdat de persoon die aan het hoofd staat van het ministerie en eindverantwoordelijk is, ook voor het RIVM, die dus valt onder de bevoegdheden van VWS. Dat is toch een politicus die zich houdt aan bepaalde regeerakkoorden, aan kabinetsafspraken en waar die dus dan zit. En het zou natuurlijk fijner zijn als die twee entiteiten van elkaar los worden getrokken. En dan helemaal, dat het OMT, dat moet ook volledig onafhankelijk zijn. En wat mij dus pijn doet, is dat we de afgelopen 2 jaar, elke keer wanneer dus iets fout ging, er steeds vingertjes werden gewezen. En dan zag je allerlei heksenjachten ontstaan naar allerlei OMT-leden. Mm-hmm. Ook als ze bijvoorbeeld optredens hadden in de media. En dat is heel pijnlijk en heel schadelijk, ook voor het publiek die dus bij wie je dus draagkracht moet halen voor maatregelen. En hoe zit het dan ook bijvoorbeeld met vertrouwen? Want dit draagt ook niet echt bij aan vertrouwen. Als we straks weer een nieuwe golf hebben in de herfst, hoe kunnen we het dan nog, bijvoorbeeld de premier serieus nemen? Als hij zegt, ja, maar dit zijn OMT-adviezen. Als we weten wat in het verleden is gebeurd. Ja. En in Nederland hebben we het heel vaak over. We moeten lessen trekken. We moeten onze lesjes leren. We gaan dit evalueren. We gaan zus, we gaan zo, we gaan zo. Maar uiteindelijk denk ik van, hou nou eens even een keertje op met al dat gepraat en met al dat lessengetrek. Want in de afgelopen 2 jaar heb ik weinig tot geen veranderingen gezien.
Wat hebben we daadwerkelijk geleerd en aangepast? Dus oké, dus ja, dan toch de vraag. Inderdaad, je zegt het al, de herfst. Stel, we hebben weer het OMT nodig.
Die gaan we ook niet alleen maar met het herfst nodig hebben. Maar altijd.
Misschien heb je ze dus vrij snel nodig, het zou kunnen.
Ja.
Wat kunnen we dan dus aanpassen? Moet het dan gewoon helemaal los van elkaar getrokken worden? Dat driehoekje VWS, RIVM, OMT? Moet je gewoon daar losse clubjes van maken? Waarbij ook niet het RIVM voor zit bij het OMT enzovoorts. Is dat beter?
Hoe ik het, ik weet niet of dat beter is, maar ook als ik dan kijk naar de Nederlandse burger en wat betreft ook vertrouwen in de adviezen en draagvlak, gaat mijn voorkeur uit naar een OMT dat onafhankelijk is, dat het haar advies uitbrengt, dat het online staat, dat het publiekelijk toegankelijk is voor iedereen van dit zijn onze adviezen, dit is onze politieke vertaalslag van hoe zou je dus dan hier actionable statements van kunnen maken. En wat de politieke vervolgens mee doet, is aan hen. Dat was dus bijvoorbeeld ook mijn manier van werken toen ik dus nog als corona-adviseur werkte voor de fractie van Denk in de Tweede Kamer, was echt zo van, dit is wat ik jullie adviseer, dit is wat er aan de hand is. Ja. Ik zette het zwart op wit, wat jullie er vervolgens mee doen, is aan jullie.
Oké, dus lostrekken. Werner, tot slot, ben je blij met de adviezen die Sharifa doet voor het najaar als het gaat om... Zou je ook zeggen, lostrekken die hap en zorgen dat onafhankelijke clubjes zijn?
Nou, die volledige transparantie is denk ik wel heel goed. En ik denk wat Diederik Gommers ook zei, hij was ook gewoon voorzitter van een vereniging, hij was ook gewoon intensivist. Dus dat maakt ook gewoon dat hij weinig capaciteit heeft. Dus ik denk dat er dan ook meer capaciteit voor zo'n OMT moet worden vrijgemaakt om volledig onafhankelijk dan te kunnen opereren.
Ja, want het kost en heel veel geld en ze kregen een best wel een kleine vergoeding voor de hoeveelheid aan werk wat ze verrichten. Ik dacht dat het iets van €200, hoe heet dat, vakatiegeld of zoiets?
Ja, weet niet.
Is dat het juiste term?
Vakatievergoeding.
Een vakatievergoeding van €200. Nou, als je dat dan zou omzetten naar per uur, volgens mij komt ze dan uit op €5 per uur. Ja,
als ze nou geld zouden krijgen voor hoe vaak ze bij op één zouden zitten, dan zou dat wel lekker aantikken.
Ja. Oh, wat verdelen. Wat
dus van. Ook qua capaciteit en de verantwoordelijkheid die erbij komt, dat het misschien, als ze dus dan nieuwe OMT-leden gaan aanstellen, dat ze die persoon in kwestie dan wel gaan uitleggen van dit is hoeveel tijd en draagvlak het heeft, maar dit zijn ook de consequenties als je dus dan naar buiten gaat optreden.
Polariserend, dat woord zocht ik. Oké, we gaan nog even hebben over het leger, want zij gaan flink meer in vuurkracht investeren. De overheid steekt na aanleiding van de oorlog in Oekraïne zo'n €5 miljard meer in defensie. Dat is ook 40% meer dan al begroot was. Komende woensdag wordt de defensienota geopenbaard. Dan wordt bekend waar dat geld allemaal aan besteed wordt. Maar bronnen zeggen al tegen de Telegraaf dat het vooral gaat naar meer bewapening, kruisvluchtwapens, F-35's, dat zijn dus JSF's, uitbreiding van de luchtverdediging en een raketsysteem voor de landmacht. Dat stond al heel lang op het wensenlijstje daar. Geen investering dus in nieuwe wapens of ontwikkelingen, maar rauwe, ruwe vuurkracht. Aan de andere kant worden wij zo snel aangevallen in Nederland. Is dit, als jij dat leest vanochtend in de Telegraaf, Werner, wat denk je dan, de defensie goed om in te investeren en dan ook in deze dingen?
Ik denk dat wel. Kijk, we komen wel echt in een hele andere tijd nu als het gaat over veiligheid in Europa. Dus op dat vlak denk ik dat we ook een beetje wakker worden van de geopolitieke realiteit. Mm-hmm. En dat we toch wel in onze handjes mogen wrijven van de afgelopen, 30 jaar die relatief veilig en zonder oorlog zijn geweest. Dus het is goed dat we onze eigen broek kunnen ophouden, want dan kan je ook iets op de onderhandelingstafel leggen. Dus op dat vlak denk ik verstandig dat er wel meer wordt geïnvesteerd. Maar of het dit doelmatige investeringen zijn, ik heb geen idee.
Nee. Sharifa, wat denk jij? We hebben besloten om meer in defensie te gaan steken. Ook een beetje om wat we dus zien in Oekraïne. Is dat een goed of is dat ook een beetje een soort, wanhoopsargument? Van oh shit, er is ellende in de wereld. We gaan maar even snel geld erin steken.
Ik denk dat het goed is als we investeren in defensie. Alleen dat. wat je net opzonde, dat rijtje, miste ik investeringen in personeel, in goed kwaliteit personeel, divers personeel, gezond personeel. Dat er ook wordt gekeken van hoe trekken we meer mensen aan die dus dan bij Defensie willen werken. En niet alleen dat, maar we hadden het eerder ook bijvoorbeeld over technologie. Straks krijgen ook in qua oorlogstermen veranderen we in onze manier van oorlogsvoering. Dat ik dan denk van hoe zit het nou met investering in cyberattacks, in satellietenattacks. Bijvoorbeeld China had een keertje als proef een satelliet uit de lucht neergehaald. Dat ik dan denk zo van, shit, wat nou als dat bij ons zou kunnen gebeuren? Ik zie allemaal van die Star Wars-achtige beelden. Dat ik denk van, is ons Nederlands defensie, is die wel weerbaar genoeg voor de ontwikkelingen en de type van oorlogsvoering die we in de toekomst gaan hebben, die voornamelijk niet op het land spelen, maar bijvoorbeeld in de lucht?
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
8,5 minuut uitzending nog heel veel te doen, dus we gaan snel naar het nieuws van de dag. Werner, jij wil praten over boeren, want die worden ook hier in Nederland nogal uitgebuit. Wat is er aan de hand?
Ja, boeren hebben geen verdienmodel, ze zijn het verdienmodel. Dat is de belangrijkste conclusie uit een scherp artikel uit de Volkskrant afgelopen weekend. Die laat eigenlijk zien waarom de Nederlandse landbouw zo traag verduurzaamt en hoe boeren eigenlijk als schild worden gebruikt om de gevestigde belangen van grote bedrijven te beschermen, zoals Rabobank, Four Farmers, vleesslachterijen zoals Van Drie Groep en dergelijke. Deze bedrijven zie je namelijk niet op het Malieveld. Ze lopen rond op de ministeries, financieren achter de schermen de Farmers Defense Force. Ze financieren websites die alternatieve feiten presenteren over duurzaamheid in de landbouw en dergelijke. Ze financieren rapporten aan de universiteiten om ervoor te zorgen, eigenlijk om twijfelbrigade te zijn. Om twijfel te zaaien over wat nou een goede richting is voor duurzaamheid. Dat ze lobbyen voor dat de veestapel niet moet krimpen. En ze zorgen dus voor dat we niet echt eenduidig zijn, zeker niet in de wetenschap, over wat nou de goede richting is voor verduurzaming. En daar is uiteindelijk de boer de dupe van. En ik vind dat toch wel, ja, heel erg dat we deze lobbytactieken, zoals een twijfelbrigade creëren, dat is typerend voor hoeveel sectoren aan de slag gaan. Het is niet alleen de landbouwlobby in Nederland die heel machtig is. Het is ook de suikerlobby van Coca-Cola die ervoor zorgt dat we nog steeds heel veel suiker in ons eten en drink hebben. Het is ook de olielobby die ervoor zorgt dat Shell en BP, van Shell en BP, die ervoor zorgt dat we minder klimaatactie nemen, allemaal twijfel zaaien. En ik vind dat dit artikel laat heel mooi zien hoe zij eigenlijk hun toegang hebben tot de macht, hoe ze notabene aan de formatietafel zaten. En dan vraag ik me echt af van hoe zorgen we er nou voor dat zulke grote bedrijfsbelangen niet belangrijker worden dan de belangen van Nederlanders, dan de gezondheid, de duurzaamheid van onze Nederlandse samenleving. Daar begin ik me namelijk toch wel zorgen over te maken bij het lezen van dit artikel.
En? Hoe zorgen we daarvoor?
We zorgen ervoor door bijvoorbeeld een lobbyregister te openen. Zorgen ervoor dat we door zulke lobbyisten ook de deur te wijzen. En ook door bijvoorbeeld onze universiteit onafhankelijker te maken. Ik vind het namelijk niet kunnen dat zulke partijen gewoon leerstoelen kunnen hebben bij de Wageningen Universiteit, onderzoeken kunnen betalen die, surprise, surprise, welgevallige resultaten opleveren. Daarmee doen we afbreuk aan belangrijke instituten als de democratie, als de onafhankelijke wetenschap. En ik denk dat we daar veel scherper en veel meer op rem moeten reguleren.
Sharifa, jij wil het hebben over de Menstrueweek. Wat is dat?
De Menstrueweek is een initiatief die door een aantal studenten van de Universiteit van Amsterdam is gestart. En ze gaan dus deze week bij een aantal horecazaken gaan ze dus menstruatiedoosjes uitdelen om dus aandacht te trekken op menstruatiearmoede die we hebben in Nederland. Wat blijkt dus, 1 op de 10 menstruerende in Nederland, die hebben geen geld voor menstruatiehygiëne. Menstruatiehygiëne, denk dus dan aan tampons of cups of maandverband. En En voor mij is dat zelf een onderwerp wat mij ook heel erg persoonlijk ligt. En in het artikel, dat stond dus op de website van de AT5... de aankondiging van de menstrueweek, hadden ze het bijvoorbeeld over de walk of shame. Dat als je dan ongesteld bent en je bent bijvoorbeeld in een café of op werk, dat je dan die ene tampon of maandverband zo moet smokkelen in je broekzak om dus naar de wc te gaan. En op deze manier probeert ze dus dan aandacht te trekken. Aandacht te vragen over de menstruatiearmoede in Nederland. Let erop, menstruatiearmoede in Nederland is dus niet alleen maar dat mensen die geen menstruatiehygiëne kunnen betalen. Mm-hmm. Het is ook hoe wij omgaan met menstruatie zelf. Vorige week was er een artikel, dacht ik, in het Volkskrant over dat nog een heel groot deel van de jongeren in Nederland menstruatie iets vies vinden. Ja. Of schaamtelijk of schandelijk. En als er vrouwen zijn die geen menstruatiehygiëne hebben, dan heeft dat natuurlijk ook complicaties. Denk eraan dat ze bijvoorbeeld vieze kleren zullen hebben, niet naar buiten kunnen gaan, allerlei infecties kunnen oplopen. En het wordt eens tijd dat wanneer we naar de wc gaan, net zoals het gebruikelijk is dat je wc-papier vindt, dat je dus ook menstruatiehygiëneproducten zou vinden. Ja,
andere landen doen dat al. Hè. Ik geloof dat er in Spanje wetgeving wordt voorbereid als het gaat om verlof. Als je echt hele heftige menstruatie hebt en daar ook last van hebt. Dus,
als ik heel erg last heb, dan meld ik mij ziek. En dan zeg ik ook van, ik heb menstruatiepijn. Ja. Dat kost zoveel energie, ik meld mij ziek. Ja. En natuurlijk ook zonder schaamte.
Dus daar zouden we meer aandacht voor moeten hebben. En ook meer geld voor moeten vrijmaken. Ook om mensen te helpen die dat niet zelf kunnen.
Vooral als een onderdeel van algemene hygiëne. Zoals ik al zei, als je naar de wc gaat, is het gebruikelijk dat je daar wc-papier vindt, water en zeep voor de algemene hygiëne. Menstruatieproducten behoren ook tot algemene hygiëne.
Tot slot van deze uitzending gaan we nog even naar wat er trending is op de socials. Bovenaan de lijstjes hashtag Schiphol. Met de aanhoudende drukte blijven mensen hun frustraties uit op Twitter, waar dan weer geïrriteerd wordt gereageerd door andere twitteraars. Dan nog eventjes naar... Ja, daar is hier de koe. 30 mei, koe uit de wei is trending. Een actie van boeren tegen het stikstofbeleid. Boeren houden hun koeien binnen in de stal, want ze dreigen een vergunning nodig te hebben om die dieren nog de wei in te laten. En dat is volgens LTO en Team AgroNL een administratieve last die boeren niet kunnen gebruiken. En tot slot... Mamma Mia, de musical komt terug naar Nederlandse theaters. Vanaf volgend jaar is er een vernieuwde versie te zien met een nieuwe cast. En dan denk je, waarom komt die musical nu terug? Dat is omdat ABBA weer razend populair is, onder andere door de nieuwe reeks hologramconcerten die vorige week van start ging. En er is van het Mamma Mia ook een hele lelijke Nederlandse versie. Nou, sterkte daar. We gaan tot slot nog even kijken bij de Michelinsterren. Die worden vandaag weer uitgereikt op de Michelin Star Revelation Nederland 2022 in het De La Mar Theater. Daar krijgen restaurants te horen of hun hot cuisine wel oud genoeg is. De La Mar Theater, daar is ook onze verslaggever Martijn de Rijk. Goedemorgen, Martijn.
Dag, Iwan.
Die sterren moeten nog uitgereikt worden, geloof ik. Maar is het wel gezellig? Ja. Is iedereen wat bezopen daar? Heerlijk.
Nee, maar realiseer je eventjes. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat zelf ook helemaal vergeten was. Is dat er vorig jaar een online bijeenkomst geweest is om de sterren uit te delen. Dus men is vandaag eerst maar eventjes begonnen om alle sterren, nieuwe sterren van vorig jaar op het podium uit te nodigen. Zodat ze ook echt eens een keertje een live applaus konden ondervinden.
Ja.
Want realiseer je natuurlijk dat het voor veel restaurants echt verschrikkelijk belangrijk is. Een enorme beloning voor een jaar keihard werken. En nou moet ik je eerlijk bekennen dat ik me wel heb afgezitten vragen hoe ze dat nou gedaan hebben, het testen van die restaurants in tijden van corona. Want ik kan me toch wel herinneren dat het nog niet meeviel om ergens een restaurant open te vinden in coronatijd.
Nee.
En dat geldt misschien ook wel een beetje voor wat er vandaag allemaal uitgekozen wordt.
Laten we vandaag horen dus wie er sterren bij krijgen. Wat is de sfeer daar? Heb je al iets opgevangen van bus?
Het is natuurlijk een zaal vol met chef Koks en iedereen die gewoon wat voorstelt in de hele culinaire wereld. En ga er maar vanuit dat die spanning daar hier en daar echt enorm hoog oploopt, hoor. Want natuurlijk, allereerst de algehele medaillespiegel, om het zo maar even uit te drukken. 2 3 sterren hotels in Nederland, 18 2 sterren en 93 1 sterren. En zouden we er dit jaar nou bij krijgen? Of zouden we er toch wat minder worden? Ik ben er best benieuwd naar. En ik heb ook een beetje het gevoel dat het thema wat ze hebben uitgekozen voor het jaar, dat het te maken heeft met duurzaamheid. Dus duurzaam koken. En op het moment dat ik daar net eventjes de zaal uitliep, toen hadden we een soort van presentatie over hoe je van streekproducten iets smaakt wat, waar je je bord bij opeet, om het simpel uit te drukken.
Ja. Nou, snel maar naar binnen toe. Je bent hier niet alleen voor deze 2 minuutjes in BNR Breekt. Nee. Maar later vandaag in de Daily Move gaan we jouw verslag horen. En dan horen we ook allemaal wie er sterren bij gaan krijgen.
Ik ben bijna binnen.
Ja, heel goed. Martijn de Rijk, veel plezier daar. Nog heel even hier. Hebben jullie nog, Sharifa, een leuke restauranttip of een leuke eettip? Hoeft geen sterrenzaak te zijn, maar gewoon iets wat je nu opkomt. Of je denkt, daar moeten mensen
ik heb nog nooit bij een sterrenzaak gegeten. Mm-hmm. En in Amsterdam ga ik bijna niet uit eten. En als ik ga uit eten, dan is het vrijdag couscousdag bij Biladi op de Borgerstraat in Amsterdam Oud-West.
Wat is de tip van Werner Schouten?
Nou, op het gebied van duurzaamheid natuurlijk denk je natuurlijk heel snel aan plantaardig eten. En ik ben groot fan van, volgens mij zitten ze in Amsterdam, in Rotterdam en in Delft, Rosie's. Oh, ja. Dat soort van all you can eat, maar dan met allemaal dierlijke en met allemaal plantaardige opties. Groot fan.
Vegetarisch all you can eat?
Ja.
Grappig. Oh, dankjewel voor de tip. In Rotterdam zeg je. Rosie.
Rotterdam en Delft. En je hebt al...
Rosie's, toch?
Rosie's, inderdaad.
Oh, en Biladi, vrijdag couscousdag.
Ja, de reclame is gemaakt.
En je hebt all you can eat en ook inclusief wijn. Hè? Dus daar hoef je ook niet voor bij te betalen. Ja, dat was ook wel een verfrissing.
En naarmate je meer drinkt, hoe lekkerder het eten wordt. Oh. Goed, dankjewel vandaag voor je aanwezigheid.
Jij bedankt.
Sharifa Zemouri en Werner Schouten. Morgen is het dinsdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar eventjes op Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, waar je wil. Zometeen is Thomas hier met Zaken doen. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.